Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4. We lezen het en wat ik al zei, ik begin voorzichtig met vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dit is juist. Eer je vader en moeder, dit is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heere. Wat een heerlijke tekst. Wat hebben we deze thuis vaak gelezen? Dat is gemarkeerd bij ons eigenlijk in elke Bijbel bij de kinderen waar ze in lazen. Het maakt ons niet uit wat voor kleur, wat voor pennenstreep of potloodstreep. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Een citaat die galmde regelmatig bij ons in ons huis. Eigenlijk om te bewerken dat, je zou kunnen zeggen dat er een gewoonte optrad in de harten van onze kinderen. Want wij leven voor een groot gedeelte uit gewoonten, is het niet? Wij doen dingen die ons aangeleerd zijn, soms gewoon automatisch. Een van de grootste zegeningen die God ons gegeven heeft, is dat wij niet bij alles bewust moeten nadenken. We doen dingen die we herhaald hebben makkelijker, vlot, zonder er heel consequent bij na te moeten denken. Het vloeit uit ons voort. De Heer in zijn grote goede genade heeft ons een lerend vermogen gegeven. En dan bedoel ik niet alleen maar lerend met ons verstand, maar dat wij dus inderdaad de capaciteit hebben om door herhaling dingen gewoon makkelijker te doen en vaardigheden te ontwikkelen die uit ons voortvloeien zonder dat we er heel bewust bij na moeten denken. Een pianist die een pianostuk speelt, zag ik gisteren spelen en die keek gewoon naar de lucht. En zijn vingers gingen vliegenvlug naar de juiste toets. Herhaling. De Heer heeft ons in dat opzicht uniek gemaakt. Wij kunnen dingen leren door te herhalen, door te praktiseren. Om in het gewone leven een stuk rust te vinden in onze gedachten. Maar vooral ook in de routine van ons geestelijk leven een routine op te bouwen. Dingen uit gewoonte te doen in ons geestelijk leven. Gewoonten aan te leren die richting geven in ons gewone leven, maar ook in ons geestelijk leven. Patronen aan te leren, zodat wij eigenlijk heel vloeiend en automatisch die patronen gaan volgen. Dat was Gods doel en is Gods doel niet alleen met de kinderen, maar met iedereen. Dat was Gods doel altijd, met zijn volk. Hij gaf de wet, ze wandelden in die wet, maar het was niet zo dat ze dagelijks de boeken open moesten doen om te weten wat ze moesten doen. Tuurlijk was dat een ochtendoffer. Dat deden ze al zo lang, daar hoefden ze niet eens meer bewust bij na te denken. Het is Gods doel dat zijn volk, zijn kinderen, als patroon van hun leven hem gehoorzamen. Gehoorzamen uit gewoonte. Als we dat zeggen, dan krijgen we een beetje een vreemde bijsmaak, hè? Gehoorzamen uit gewoonte, dat klinkt niet fijn. Een routinematige gehoorzaamheid. Maar dat is wel wat de Heer ons toe oproept. Dat is wel wat we moeten bewerken. En dat is wel wat er ook staat in Efeze hoofdstuk 6. En die routinematige gehoorzaamheid, die zouden we eigenlijk kunnen vergelijken met een graveerpen. Een stalen graveerpen die over een stuk ijzer gaat en daar een figuur of een weg in aanlegt. En hoe vaker die graveerpen daar over diezelfde lijn gaat, hoe dieper dat die als het ware inslijt en waardoor je op een gegeven moment niet zoveel meer op koers hoeft te houden, want hij vloeit als het ware door die lijn heen. Zo moet feitelijk onze gehoorzaamheid geëtst worden in onze ziel. Zodat wij de koers van gehoorzaamheid automatisch volgen. Zo moet gehoorzaamheid aan de Heer diep inslijten als een patroon in onze ziel, in ons geestelijk leven. Gehoorzaamheid gegrift in de ziel. Zodat wij het normaal vinden om te gehoorzamen. Want dat is normaal. Dat is normaal. En elke keer als wij gehoorzamen, Dan als het ware, dan slijt die gehoorzaamheid verder in ons hart. Dan wordt het verder uitgeëtst. Zodat in dat diep geslepen patroon van gehoorzaamheid ontstaat. Dat is waar de Heer altijd naar op zoek is. Gehoorzaamheid vanuit de normale routine. Wij moeten bij wijze van spreken niet elke ochtend de Bijbel open te doen om te herinneren wat we gisteren gelezen hadden. Of wat we zouden moeten doen. We beginnen niet elke dag met een schone lei. In die zin dat we helemaal blanco staan. Nee, we hebben dingen aangeleerd. We hebben dingen afgeleerd. Maar het enige waar we het in kunnen vinden, daar heb ik mij vorige week ook sterk voor gemaakt. Het enige waarin wij kunnen vinden wat God van ons vraagt om te doen. Hoe wij onze ziel moeten etsen als het ware. Vinden wij in zijn genoegzame woord. Gods woord is genoegzaam om te weten waarin en waartoe en waarnaar wij ons leven moeten richten. Waar wij in gehoorzaam moeten zijn. Waar wij in God kunnen behagen. Toen ik jonger was en opgroeide, toen leefden we meer met de gedachte van Gods woord zijn goede suggesties. Als je daarna zou leven, dan zou je wat voorspoediger zijn. Dan zou het je makkelijker maken in het leven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van, dit is Gods beste optie voor ons. Dat was hetgeen wat ik toen ongeveer dacht en onderwezen kreeg. Ik hoop dat u na vorige week ook begrepen heeft dat Gods woord genoegzaam is. Dat het enige is waarin wij vinden hoe we moeten leven. Dat het een eis is die God voor ons neerlegt. Gods heiligheid eist gehoorzaamheid. Gods rechtvaardigheid vereist absolute gehoorzaamheid. Daar kunnen we niet omheen. Zie, gehoorzaamheid is God gericht. Op het moment dat we gaan kijken en zeggen, dit zijn de beste suggesties, dit zijn de beste opties, als je hiernaar leeft, zal het je voorspoediger gaan. Dat is geen gerichte, Godgerichte gehoorzaamheid. Dat is een mix tussen wel iets van God en iets van mij. Dat is niet de max. Dat is de mix. Dat God zegen geeft in gehoorzaamheid, vind ik wel eens onbegrijpelijk. Hij vraagt iets van mij, hij heeft mij verlost, hij vraagt iets van u en mij, om ons leven af te leggen. Daar werken we naartoe, daar bekrachtigt hij ons alles naar. En als je dat gebeurt, dan beloont hij je ook nog eens met heel veel innerlijke zegeningen. Ook dat komt er nog eens bij. Dat hoorden we vanochtend weer. Zal ik u... Als Christus, als ik alles in Christus verworpen, zal ik dan ook alles met geven wat er ook maar is. God is een gevend God. Maar gehoorzaamheid doen we niet voor het voorrecht wat erna komt. Gehoorzaamheid is God gericht, punt. En God heeft in zijn woord precies verteld waarin en waaraan wij moeten gehoorzamen. Wij hoeven geen creatieve gedachten te hebben om God te verrassen met iets waarvan wij denken, hier zal God wel blij mee zijn. Dat is niet waar God op zit te wachten. Hij staat niet open voor onze ideeën van, dit denken we dat waarin we gehoorzaam zijn. Hij staat niet open voor onze persoonlijke kijk op goede werken voor hem. Wij mogen niet voor hem bepalen wat hij moet doen en wat niet. Nou, ik denk dat we die val allemaal wel eens gehad hebben, dat wij God voor ons karretje spannen. Dat we inderdaad dingen op ons pad zien komen en zeggen, dit zal wel van de Heer zijn, waarvan we eigenlijk wel weten dat het niet rechtvaardig is of goddeloos is of helemaal niet overeenkomt met zijn woord. En toch denken we van, maar hij heeft het op ons pad gebracht. Zijn woord is zo helder, daarin vinden we het. Gehoorzaamheid is niet onderhandelbaar. We zitten niet bij de Heer aan de tafel om nog eens elkaar te overhandelen, om te onderhandelen vanuit onze positie, wat gehoorzaamheid nou zou moeten zijn. Gehoorzaamheid geeft geen enkele openheid voor persoonlijke invulling. Nou, maar hij leidt ons toch heel persoonlijk door zijn woord? Absoluut. Maar hij leidt ons alleen maar daarin. Dat is absoluut. Het staat niet in, open voor persoonlijke invulling. De Heer heeft aan ons verteld wat hem verheugt. Wat hem behaagt. Wat hem verheerlijkt. En dat vinden we alleen in zijn woord en nergens anders. Hij moest alles geven aan ons, zodat wij weten waarin wij gehoorzaam moeten zijn. Als God niet geeft in zijn woord, als hij zijn woord niet gegeven had, waren wij tastend in het duister. Dan wisten wij absoluut niet wat hem zou behagen. Het is de goedheid van God dat hij zijn woord gegeven heeft en dat u die in uw hand heeft. God neemt de leiding en wij volgen. En de meest belangrijke vraag voor ieder mens overal ter wereld is heel eenvoudig. Ben je gehoorzaam aan God en zijn woord? Of ben je ongehoorzaam aan God en zijn woord? Dat is de meest cruciale vraag. Dat is de belangrijkste vraag waar elke mens mee zal worstelen. En u hoort al van mij dat gehoorzaamheid absoluut is. Daar gaan we ook eens heen. Maar laten we eens wat bemoedigd worden vanuit Gods woord door een aantal Bijbelse voorbeelden neer te zetten. En daar is aan te snuffelen als het ware. Daarom als het ware is te zien hoe dat gehoorzaamheid ook in de Bijbel omschreven wordt. En ik wil met u gaan naar Genesis 12, waar we Abraham vinden. Abraham is een doorheen heel de schrift is Abraham een voorbeeld van begin tot eind van gehoorzaamheid. En er zijn twee grote momenten in het leven van Abraham waar we heel kort bij stil willen staan. Als groot voorbeeld van de Heer. Hij moest zijn stad, zijn stad en zijn land verlaten. Genesis 12, 1. En de Heer zeide nu tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, laten we één ding voorop stellen, dat was Ur der Chaldeeën. Dat was nog niet de boeren buiten. Dat was niet een achterbuurt die onderontwikkeld was. Dat was een zeer welgestelde plaats, locatie, die goed was. Het was een ontwikkelde plaats, het was een ontwikkeld locatie. Hij wist wat hij had. En wat vraagt de Heer hier? Om naar een onbekend land te gaan. Wat doet Abraham? Vers 4 van Genesis 12. Toen ging Abraham op weg. De Abraham ging op weg, zoals de Heere gesproken had. Zie, waar houdt Abraham zich aan? Aan het woord van God wat tot hem gesproken is. Volledig onbekend waar hij heen ging, maar hij gehoorzaamt vanuit zijn hart. Maar hier zien we ook dat geloof en gehoorzaamheid eigenlijk bijeen hoort. Ik zal u Hebreeën 11 vers 8 voorlezen, want daar horen we namelijk de Hebreeën schrijver die terugkrijgt op het geloof en de gehoorzaamheid van Abraham. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou. Dit is gehoorzaamheid zonder ook maar een preview te hebben. Er is geen trailer geweest van het beloofde land. Maar die inderdaad eventjes kon aan het snuffelen zo van, ah ja, oké, dan kan ik inderdaad mij ook voorbereiden om daarheen te gaan. Gehoorzaamheid, dat was het enige wat de Heer van hem vroeg in dit opzicht. En hij deed het. Abraham ging uit het land weg. Een tweede grote stap vinden we in Genesis 22. Een belangrijk punt in het leven van Abraham, dat hij zijn zoon moet offeren. Dit is een bijzonder moment. Ik bedoel, Abraham's gehoorzaamheid wordt getoetst. 22 vers 1 en 2. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Wij weten dit, hè? Wij weten dit. Abraham niet. En laat wel wezen, wij weten het niet altijd in ons eigen leven als God ons op de proef stelt. Maar hier staat het. deze dingen, na deze dingen gebeurde dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen Abraham, Abraham. En hij zei, dat zegt Abraham, zie hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En Abraham overdacht dit in zijn hart voor een week. Staat dat erachteraan? Nee. Want vers 3 gaat verder. Maar toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Er was geen lange wachttijd. Abraham krijgt de opdracht om zijn zoon te offeren. Nou, ik kan me zo voorstellen dat er ook wel een reden is dat hij vroeg opstaat. Want hij heeft niet zo best geslapen, denk ik. Al is het gehoorzaamheid, dan gaan er toch wel gedachten door je hoofd. Dat lezen we straks ook in Hebreeën. Hij stelt niks uit. 'S Ochtends vroeg, hij gaat. Zadelt zijn ezel, nam de twee knechten met zich mee. Isaac zijn zoon, hij kloofde hout voor brandoffer, stond op, ging naar de plaats die God hem genoemd had. Punt. Gehoorzaamheid. Wat lezen we dan? In Hebreeën hoofdstuk 11, 18. En ik lees het u even voor. Dat Abraham, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was om hem, dat is zijn zoon dus, zelfs uit de doden op te wekken. Is dat mooi om te lezen, dat je in die gehoorzaamheid de gedachte van Abraham te horen krijgt in het boek Hebreeën. Hij overlegde, als ik mijn zoon moet sterven, moet offeren, dat hij sterft. Want God is bij macht om hem weer tot leven te brengen. Wat is een van de belangrijke redenen dat we, en wat we hier aan gehoorzaamheid zien, is dat Abraham past zijn gehoorzaamheid aan het karakter van God. Hij past het karakter van God niet aan zijn persoonlijke voorkeuren van gehoorzaamheid. En wat bedoel ik daarmee? Dit is wat God van mij vraagt en hij gaat. En hij vertrouwt op Gods karakter. God zal een oplossing geven. Zo niet, dan is het ook goed. Net als de drie vrienden van Daniel die in het vuur gegooid worden. Maar krijgen nog voordat ze daar, krijgen ze nog één kans om te buigen voor dat grote beeld. Als de muziek aanslaat. En wat zeggen ze? Wel, koning, hoe het ook zij. Als u ons daarin gooit, prima. Onze God kan ons redden, maar ook als hij dat niet doet. Als wij daar in dat vuur gegooid worden, wij buigen niet voor dit beeld, voor deze afgod. Wij buigen niet voor u. Zie, deze drie mannen, was net als Abraham, paste hun gehoorzaamheid zo, stonden ze zo in en pasten daarin hun eigen beeld van God volledig in. En zeggen, mijn God is bij macht om dat te doen. Hij vraagt van mij gehoorzaamheid, dan doe ik dat. Ten koste van, is niet geacht. Zie, wat is de omgekeerde volgorde? Als je dus Gods karakter aanpast bij onze gehoorzaamheid. Wat zeggen wij dan? Oh, dit kan God toch niet van mij vragen? Zie, dan hebben we al een dialoog. Van Heer, kan u zich niet wat aanpassen bij mij? Dit is niet wat de Heer voor mij zou willen. Dit is te veel gevraagd. Heer, ik wil u wel volgen, maar mijn zoon offeren? Dat gaat zelfs tegen uw morele karakter in. Mozes had, dat Abraham had de wet van God nog niet, maar de wet van God stond wel op zijn hart. En hij wist dat uitmoorden verkeerd was, want dat stond al in Genesis 9. Wie is dat een man van geloof die inderdaad zijn gehoorzaamheid aanpast aan het karakter van God? Het is ook niet verwonderlijk dat Abraham de stamvader is geworden van de mooiste belofte en verbond in het oude Nieuwe Testament, hè? Het verbond van Abraham, waar de hele wereld door gezegend zal worden. Dit is een man van geloof, kaliber. Een man met gewortelde gehoorzaamheid. Grondig getest. We kunnen zeggen, cum laude geslaagd bij de genade van de Heer. Zullen we nog eens een voorbeeld pakken? Deuteronomie 1, vers 36. En die gaan er een paar wat sneller achter elkaar komen. Gewoon om eens te zien hoe de Bijbel dat omschrijft. Die vinden we... Caleb. Een van de mannen die inderdaad samen met Jozua en de andere 10 het land waren ingegaan, verspied hadden, terugkwamen, grote weerstand kwamen. En de 10 die hadden ervoor gekozen van wij kunnen hier het land niet in, want die zijn veel te groot en te sterk, dat zullen we nooit winnen. En Caleb en Jozua stonden daar en die zeiden maar God is voor ons. En als hij zegt dat we moeten gaan, dan moeten we gewoon gaan. En er staat in Deuteronomie 1:36, en dan kunnen we meer versen pakken, hè, want ik bedoel, er zijn meer nummeren, die worden ook verteld als het voorval. Direct geweest. Maar hier staat het hele volk. En daarom is het ook wel heel belangrijk. Hier staat het hele volk aan de rand van de Jordaan om over te steken het beloofde land in te gaan. Ze hebben 40 jaar door de woestijn gegaan. En er staan maar 2 oude mannen. De rest zijn allemaal rookies. Groentjes. Geboren. Net droog achter de oren zou je kunnen zeggen. Maar er staan 2 oude mannen die hun vader hadden kunnen zijn. Alle mensen die daar staan, buiten natuurlijk de familie van Caleb en Jozua, hebben hun ouders begraven. En grootouders. En overgrootouders. Hoe oud ze ook maar met elkaar mochten worden. En hoe jong de kinderen geboren waren. Er staan maar 2 oude mannen. Caleb is er één van. En wat staat er dan in 1:36? Behalve Caleb, de zoon van Jefune. Die zal het zien, het land zien. En aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat, en hier staat het zo mooi, omdat hij erin volhard heeft de Heere na te volgen. Zie, dat is gehoorzaamheid. Dat is gehoorzaamheid, na te volgen. Een gehoorzaamheid die bij Jozua en Caleb als het ware ingegroefd was, van jongs af aan al. Ik bedoel, dit is niet een man die uit de lucht komt vallen en die daar weggezonden wordt en daar ter plekke zo van, oh ja, nu vraagt dat ik trouw word aan de Heer. Nee, dat was die van tevoren al. Je zou kunnen zeggen, de test lag voor hem in het land en terugkomend dat hij getrouw bleef aan de Heer. Niet zoals die andere 10 afvallig werden aan de Heer in ongehoorzaamheid. Dit is een man waar een diep geëtst patroon van zijn leven is. Een geëtst patroon van gehoorzaamheid. Dat is mijn 2 Koningen 18. Zee, als je dan door de lijst van koningen gaat dan van Israël, dan is het vaak ellende. Ongehoorzaamheid van begin tot eind. Maar er springen een paar van die mooie voorbeelden uit. En één daarvan is Hiskia. En wat staat er als een mooie in 2 Koningen 18:6? Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. Hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. En hier vinden we gewoon in 1 vers 3 omschrijvingen. Je zou zelfs kunnen zeggen 4, maar 3 omschrijvingen van wat het is om gehoorzaam te zijn. Gehoorzaamheid is vasthouden aan God. Dat staat er, het moet. Hij hield zich vast aan de Heere. Dit is mijn God, daar hou ik mij aan vast. Net zoals Sadrek en Misha en Abednego, was het geloof ik, die 3. Als ik de namen goed uitspreek. Die hielden zich vast aan God. Hij kan ons redden uit het vuur, maar hij is niks verplicht. Maar dan nog buigen we niet voor u. O koning Nebukadnezar. Dit is als Caleb die inderdaad zegt, ik hou vast aan de belofte van God. Hij heeft het gezegd, ik moet gehoorzamen. Ik hou mij vast aan de Heer om hem na te volgen. Dat is gehoorzaamheid. Oh, sorry, hij hing de Heer aan. Het tweede gedeelte is het navolgen. Vasthouden aan de Heer 1 en het tweede is navolgen. Wat zien we dan in het stukje B? Hij week er niet van af hem na te volgen. Ik heb hier ook even verder op Jozua 1:7 neergezet, waar Jozua die opdracht krijgt. Hou je aan heel de wet, wijk er niet van af, wijk er niet links van af en wijk er niet rechts van af. Het is niet open voor discussie wat de wet zegt. Gehoorzaamheid is niet een kwestie van wel als ik maar ongeveer in het midden uitkom. Niet links en niet rechts, in het midden. Heel de wet. En wat zien we dan hier bij Hiskia? In 2 Koningen 16b, hij week er niet van af hem na te volgen. De Heer had gezegd wat hij moest doen. En Hiskia volgt de Heer na. De Heer bepaalt en hij volgt. De Heer zegt en hij doet. Dat is mooi omschreven. De Heer bepaalt wat goed is. En hij doet het. Dat lezen we in het laatste gedeelte. Hij nam zijn geboden in acht. Dit is niet mediteren of memoriseren, dit is doen. Maar wel vanuit een hartsgesteldheid. Hij nam de geboden in acht. Hij deed wat er stond. En daarom is dit ook zo belangrijk. Daarom ben ik ook zo, je zou kunnen zeggen, ferm en leg ik het zo neer. Want gehoorzaamheid is absoluut. Er zijn geen gradaties in gehoorzaamheid die de Heer accepteert. Er is niet wel, als je een 8 op 10 hebt, is het oké. Je kan nog altijd delibereren of je kan je extra punten inzetten. Wij hebben ook nog goede werken die we in de schaal leggen. En hey, dat tops it up. Gehoorzaamheid aan de Heer is direct, volledig en van harte. Het is ook belangrijk, mensen, het is geen volgende stap in ons leven als kind van de Heer. Het is niet een optie. Het is niet een tweede werk van Gods geest. Het is niet als wij ons hart toewijden aan de Heer als discipel, volgeling. Dat je inderdaad op de Heer vertrouwt als verlosser en dan daar inderdaad zeggen, ik kan naar de hemel gaan en als het jou uitkomt, nog eens een keer te zeggen, wel, nu ga ik hem ook volgen als Heer van mijn leven. Gehoorzaamheid is essentieel voor elke gelovige. Het is noodzakelijk voor elk kind van de Heer. We kunnen het niet indelen in niveaus. Er zijn geen gradaties in gehoorzaamheid. Saul meende dat, hè? Ik heb de versen er niet bij staan, maar ze schoten mij vanochtend ook nog te binnen dat Saul de Amalekieten moest uitmoorden. Die had inderdaad Israël van achteraan gevallen. En Saul krijgt in 1 Samuel 15 krijgt hij de opdracht van de Heer gaat en moord ze allemaal uit. Slaan ze met de ban. Het duurde wat lang voordat Samuel kwam. Ik vertrek, ik zie het volk weggaan, ik vertrek en ik ga het maar eens doen. Dat zijn wel mooie beesten. Willen jullie die houden? Oké, dat is goed, neem ze dan maar mee. Samuel die komt en Saul is 4. Hij meent dat hij goed gedaan heeft. Heb ik het niet goed gedaan? Wat zegt Samuel als eerste? Wat is dat geblaar op de achtergrond? Er leeft nog iets wat niet had moeten leven. Ja, maar het volk, hè? Het volk. Het volk. Je bent niet gehoorzaam geweest. En wat durft Saul dan nog te zeggen? Ik ben wel gehoorzaam geweest. Wat een Samuel zegt, voordat hij ging, wist hij het al. Het is gedaan met jou, Saul. Want jouw hart was niet volkomen gehoorzaam. Niet volkomen gehoorzaam. Er zijn geen gradaties in gehoorzaamheid. Er is absoluut. Er zijn geen uitzonderingen. In dit opzicht, mensen, zeker als we de Heer Jezus kennen als verlosser, en je gaat spreken over de gehoorzaamheid, dan neigen wij nogal, zeggen we, er is toch genade, Erik? Er zijn toch altijd verzachtende omstandigheden? Soms, we hebben we allemaal gehad, ik ook, meende ik dat ik de uitzondering mocht zijn op Gods regel. Hebt u dat ook wel eens gehad? Dit geldt voor die en die en die wel, maar voor mij, het komt nog. Misschien later. Kom later eens terug. Dat we de uitzondering zijn op de regel. Dat God de grote psycholoog is die alleen maar aan moet horen en moet reflecteren zoals meneer Roger. Ja, Heer, ik vind het moeilijk. Ach ja, het is moeilijk, hè? Het is moeilijk. God de grote psycholoog. Nee, mensen. We willen niet met hem spotten, begrijp dat goed. Hij is onze hoogheilige Heer. We mogen Gods opdrachten niet verlagen als waardevolle suggesties. Wij mogen niet de uitzondering zijn op de regel. Daar zijn we zo goed in. En waarom? Wij maken daar namelijk een grote misstap dat we Gods standaard verlagen. De finishlijn die pas bij volledige gehoorzaamheid ligt, naar voren trekken. Allemaal hebben we dit wel eens gedacht. Ik weet wat de Heer vraagt. Wat is dan vaak het eerste woord dat volgt? Ik weet wat ik moet doen, maar... Het mooiste voorbeeld is misschien wel vergeving. Er zijn heel veel dingen die we makkelijk zo neer kunnen leggen. Dus dan zeggen, oh ja, daar kan ik wel niet gehoorzamen. Maar Als het gaat over vergeving, mensen die ons echt gruwelijk benadeeld hebben, die over ons geroddeld hebben, die de mes in onze ziel hebben gedaan en dan ook nog zout in de wond gestrooid. En dan komen ze nog een keer terug en dan doen ze nog eens een keer in de wond, nog eens een keer het mes. En wat zegt Petrus dan op een gegeven moment? Hoe vaak moet ik vergeven? Ja, 7 keer is toch wel genoeg, hè? Wat zegt de Heer? 70 maal 7 maal. Dat is gewoon onbeperkt. En als we dan bij mensen komen en dan horen we dan zo vaak, ja, maar vergeving, dat is zo moeilijk, hè? Weet je, ik weet dat de Heer het van mij vraagt, maar ik ben er nog niet aan toe. Ah. Oké. Okay. Misschien is Jezus ook nog niet toe aan uw vergeving. Wordt het dan anders? Het is zo belangrijk, mensen, om die absolute gehoorzaamheid en standaard hoog te houden. De Heer weet, ook zo'n uitspraak, de Heer weet ik dat ik nog niet zo ver ben. Nou, dan is het tijd om zo ver te komen, zou ik zeggen. Dat is wat ik lees in mijn Bijbel, dat geldt ook voor mij. Het breken met een zonde, ik bedoel, wie worstelt daar niet mee? Dat is onze grootste strijd, maar om te zeggen van, zo ver ben ik nog niet. Dan hebben we wel een verkeerd beeld van Gods gehoorzaamheid en Gods standaard en Gods absolute norm die gehaald wordt. Zullen we naar het mooiste voorbeeld gaan in de Bijbel? Hebreeën hoofdstuk 5, vers 8. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 8. Het is maar goed dat er inderdaad een voorbeeld in de Bijbel staat, die ook in alles volmaakt geweest is, in alles gehoorzaam. Stel je voor dat hij dat net niet gehaald had. Wat zou dan het gevolg geweest zijn? Eeuwig. Dan konden wij beter vertrekken. Dan kon ik u beter tegen u zeggen. Wees blij. Eet en drink. Heb plezier. Want er is geen reden dat u de rechtvaardigheid van Jezus Christus toegeschreven kan krijgen. Want hij is toch op een bepaalde manier ongehoorzaam geweest. Het is niet alleen het kruisdood, de kruisdood van Christus die essentieel is voor ons. Zijn rechtvaardige en volmaakte leven is net zo cruciaal. De passieve en de actieve gehoorzaamheid van de Christus zijn absoluut noodzakelijk. Zijn rechtvaardig leven is toegeschreven aan ons. De kruisdood heeft onze zonde weggenomen. Als het daarmee gedaan zou zijn, dan zouden wij in een vacuüm leven van gerechtigheid. Maar het is de gerechtigheid van Christus die toegeschreven wordt aan ons, zodat wij vol zijn van hetgeen waar we vol mee moeten zijn, om voor God te kunnen staan en te zeggen van, Heer, hier ben ik. En hij kijkt naar ons en ziet ons bekleed met de gerechtigheid van Christus en hij zegt, kom binnen, want je bent juist gekleed. Je ziet eruit als mijn zoon. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, we hebben dit al vaker gezegd, maar ik zeg het nogmaals ook voor de nieuwe mensen, onze bezoekers. Dit was geen gehoorzaamheid zoals van ons. Wij gaan van ongehoorzaam naar gehoorzaam. Christus ging van gehoorzaamheid naar gehoorzaamheid, naar verdere gehoorzaamheid, naar getoetste gehoorzaamheid. Totdat zijn gehoorzaamheid compleet was. De Heer Jezus kende groei in gehoorzaamheid, groei in standvastigheid. Dat bij ons is ons leven en onze ziel is besmet. Bij hem stond er maar één anker in en die werd vanaf het begin getrokken als zijnde, ik doe de wil van de Vader. Ik doe de wil van de Vader. Ik doe de wil van de Vader. Nooit een kras erbuiten op zijn ziel. Nooit een moment dat daar verkeerd gekrast werd en ongehoorzaamheid in zijn leven was. Hij koos altijd de wil van de Vader, maar hij groeide in vastberadenheid, standvastigheid, resoluut, onvermurfbaar om de wil van de Vader te doen. Maar het werd getoetst. Ga dus mee naar Filippenzen 2 vers 8. De Heer Jezus groeide doorheen zijn verzoekingen. Verzoeking na verzoeking. Uitgeput na de 40 dagen dat de Satan hem verzocht had. Dat de engel uit de hemel gezonden werd om hem lichamelijk te ondersteunen en op te beuren. Hij had alles gegeven en hij had getriomfeerd. En in dat mooie stuk dat we lezen in de Filippenzen, waar hij inderdaad het God zijn, niet als roof achter voor zichzelf, zo van dit heb ik, ik ben heerlijk, ik ben verheerlijk, dit vader ben ik en zal ik altijd zijn. Nee vader, als ik mijn heerlijkheid moet opsluiten en mens moet worden en gelijk moet worden aan de mens, de gestalte van de mens moet aannemen, om daar inderdaad gelijk aan te worden, om, en dan lezen we vers 8, en in de gedaante van een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Maar hier zien we gehoorzaamheid het ultieme waarin Christus gehoorzaam geweest is. Gehoorzaam is geworden tot de dood. Een natuurlijke dood? Ja, tot de dood aan het kruis. De meest gruwelijke dood. De Heer zijn gehoorzaamheid was volmaakt en volledig getest, gezuiverd, gelouterd en hij heeft getriomfeerd. En dit is belangrijk om te begrijpen dat doorheen de mensheid van Jezus, dat hij ook groeide in gehoorzaamheid. Dat er een volmaakt patroon ontstond, diep geëtst in zijn hart als het ware. Een routine. Gehoorzaam tot het maximale einde, over de finish gegaan tot de dood. En daar groeide hij naartoe. Dat zagen we, dat lezen we ook in Lucas, waar hij inderdaad altijd zijn plan had. En wat lezen we dan in Lucas? En hij zette zijn aangezicht op Jeruzalem. En hij ging voor de discipelen uit en die hadden waanzin. Hij gaat zijn dood tegemoet. En hij ging. Want het was de wil van de Vader. Volledig gehoorzaam aan de Vader. Absolute norm, absolute standaard. En dit is ook hetgeen waarom ik dit laat zien, dat wij de finishlijn niet moeten verplaatsen. De streep van finish van gehoorzaamheid kunnen we niet veranderen. Daar staat Christus zelf, daar staat God zelf om te timen. Niet wij. En hierin kunnen we ook zien, mensen, als we de Heer Jezus zien, dat wij, en daar heb ik niet over gesproken, ik heb er overwogen om dat te doen, hier ontmoeten wij Christus als genoegzame verlosser. Buiten Gods geschreven woord hebben wij niks nodig. En buiten het levend woord Jezus Christus hebben wij niks nodig. Hij is genoegzaam voor ons. Misschien goed om één belangrijk principe mee te geven. Als wij op weg gaan naar gehoorzaamheid, en dan weten we allemaal dat we de eindstreep nog niet halen. Bepaalde punten misschien beter kunnen. We schieten altijd tekort. En waar we dan eigenlijk wel eens heel makkelijk de nadruk op leggen, is Gods vergevende genade. Heer, ik ben tekortgeschoten voor uw standaard. Ik heb niet de volledige gehoorzaamheid. Ik ben niet over de finish van volledige gehoorzaamheid gegaan. Wilt u mij vergeven? Dat is de eerste gedachte die we hebben. Ik wil daar een stukje teruggaan. Ik wil u meenemen naar 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2. Want het is niet alleen de vergevende genade waar we naar moeten kijken. We moeten Gods bekrachtigende genade ook kennen om op weg te gaan in gehoorzaamheid. Zie, waar we wel gehoorzaam wandelen, hebben we dit te danken aan Gods bekrachtigende genade. Aan Gods werk die ons als het ware vooruit stuwt en sleept en duwt om gehoorzaam te zijn. Zijn bekrachtigende genade. En waar we tekort schieten, ja, daar vult Gods vergevende genade de rest aan. En we moeten niet alleen de nadruk leggen op die vergevende genade. In geloof staan we daar. Absoluut. Maar ik zou zeggen, we moeten onze energie en onze gedachten, als het gaat over gehoorzaamheid, richten om ons geestelijk te streven, om ons geestelijk te focussen op de bekrachtigende genade. We streven naar gehoorzaamheid. 1 Petrus 1 vers 2. Vinden we dat heel kort en compact. En dan zegt hij uitverkorenen. Overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest. Maar wat is de heiliging van de geest hier? Levensheiliging. Groeien in gehoorzaamheid. Geef er maar een naam aan. Het zijn allemaal dezelfde termen. Volgeling van Jezus worden, zijn. Hem navolgen, meer op hem gaan lijken. Vandaag gebruik ik heel eenvoudig het woord groeien in gehoorzaamheid. Groeien in gehoorzaamheid. Door de heiliging van Gods geest. Is dat Gods geest in ons werkt om ons verder te heiligen. Tot wat? Tot gehoorzaamheid. Zie, dat is het doel wat in die heiliging nagestreven. Tot gehoorzaamheid, dat is waar het heen gaat. Maar dan, kijk eens. En we weten dat we dat niet volmaakt halen. En besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Dat is de vergeving. Zie, de eerste werk van de Heilige Geest in de heiliging is dat hij ons voortstuwt in gehoorzaamheid. Maar de Bijbel is reëel genoeg. En wij zouden het ook moeten zijn, dat zeg ik. Het ligt aan ons dat we de finish niet halen. En dan is daar en. Het besprenkeld bloed van Christus wat ons reinigt, waarin wij het eind niet halen. Beide zijn belangrijk. Maar de volgorde is belangrijk. We moeten de volgorde niet hebben dat we direct gaan naar de vergeving van zonde. Nee, Heer, bekrachtig ons ook. Bekrachtig ons. Bekrachtig ons om in gehoorzaamheid te wandelen. Dat is de volgorde. Beide vormen van genade zijn oh zo belangrijk. Waar zouden we zijn zonder de vergeving van God? Nergens. Maar die bekrachtige genade tot gehoorzaamheid hebben we nodig. Dan laat ik het zo ook nog eens zeggen en wat praktisch maken. Gehoorzaamheid is door het trainen van de wil. Gehoorzaamheid heeft te maken met het trainen van de wil. Zijn er kinderen hiernaast of zo? Ja? Ah, oké. Hopelijk dat hun willen getraind worden in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid door het trainen van de wil. Het is bijzonder, als je namelijk gaat lezen over gehoorzaamheid van kinderen aan ouders, dan is eigenlijk iedereen het erover eens. En ik heb aardig wat gelezen, als ik het zo eerlijk mag zeggen. Seculieren en op het web en boeken en eigenlijk is iedereen het erover eens. Kinderen horen gehoorzamer te zijn aan hun ouders. Er zijn bijna geen uitzonderingen te vinden. Alleen maar in de extreme hoek. En dan bedoel ik wel zeer extreem. Dit is, iedereen schijnt een gezonde dosis nuchterheid te kennen dat gehoorzaamheid aan ouders is normaal, is de norm. Hoe dat bereikt wordt, ja, daar kunnen we over verschillen, maar het is normaal. Maar zelfs als je kijkt naar de religies. Elke religie lijkt gehoorzaamheid te onderwijzen. Elke religie. Waar zit het grote verschil in? Hoe dat bereikt wordt. Hoe wil je gehoorzaamheid bereiken? En wat het doel is van gehoorzaamheid. In sommige religies worden er lijfstraffen gegeven. Lijfstraffen om je inderdaad religie aan te leren. Maar je kan zelfs zeggen, bij christenvervolging worden lijfstraffen gebruikt om een religie af te leren. En misschien wel een andere aan te leren. Zie, lichamelijke kastijding, daar komt het op neer om iemand tot gehoorzaamheid te dwingen. Als ik de geschiedenis lees van de katholieke kerk, neigde de katholieke kerk daar ook heen. Ja? Meer het vervolgen om mensen te dwingen om weer terug te komen bij de kerk. De inquisitie. Ja. Ik zei het al, bij vervolging is het tegenovergestelde. Iemand martelen dat hij zijn geloof ontkent. Dat hij eigenlijk zijn gehoorzaamheid aflegt. Weet je wat dit is? Dit is iemand van buitenaf met kracht dwingen om de wil van een ander te gehoorzamen. Om met geweld, als het ware, jouw wil op de andere te leggen, zodat hij doet wat jij denkt dat hij moet doen. Dan moet hij jou gehoorzamen. Dat kan met woorden. Het kan met intellect. Kleine kinderen die voor ons staan, wij kunnen ze verpulveren, bij wijze van spreken, in hun wil. Waarom? Met intellect. Praat maar, jongen, kom maar op. Ik heb een woordenschat. Naakt ben jij geboren, maar ik ben naakt geboren en ik ben al wat verder op koers. Kom maar op. Ik heb woordenschat waar jij niet mee omver kan. Ik blaas je omver met mijn woordenschat. Ik ben een goede advocaat. Ik heb 48 jaar ervaring om mijn zonde te verdedigen. Fysiek geweld. Hoe vaak ik nog terugdenk aan die jonge kinderjaren dat ik niet wist wat ik moest doen. Het woord van God niet kende. Alsof ik het niet ken. Ik ken er een paar dingen uit. Ik wist niks. Ik wist niet hoe ik met een kind om moest gaan. Fysiek geweld. Die gaf hem een tik om hem iets af te leren. Deed niks in het hart. Het was gewoon gedrag dat je niet accepteerde. Ik ben heel compassievol naar mensen die inderdaad hun kind door elkaar schudden. Omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Ik begrijp dat. Het is niet goed. We kunnen allerlei middelen aanwenden om een ander te dwingen tot gehoorzaamheid. Bruut geweld. We verbrijzelen, bij wijze van spreken, liever iemands wil. We verpulveren het. Wij leggen onze wil aan een ander op. Denk maar eens aan de opvoeding van kinderen, of u daar ook mee bezig bent. Ik heb dat gedaan. Jij doet dat. Dat kwam niet daaruit. Dat kwam niet uit het boek van de Heer. We hebben zo'n lied van Johan de Heer. Hè? Er zit zo'n regeling, verbreek mijn wil. Ik ben daar voorzichtig mee. Want in de Bijbel vind ik dat niet. Dat is niet wat de Heer doet. De Heer verbreekt ons wil niet. De Heer traint onze wil. Hij traint onze wil. Dat is het meest genadevolle concept die ik kan bedenken. Hij eist absolute gehoorzaamheid. Maar zijn genade en liefde en trouw is zo groot dat hij ons daarheen leidt. Niet door handen af te hakken als we een keer gestolen hebben. Maar door te wijzen op, die kras die je daar in je ziel gemaakt hebt, is niet juist. Je moet terug naar dat ene spoor om die opnieuw te etsen. En opnieuw te etsen. Gods wijze. God is bezig om de wil van mensen en kinderen te trainen. Om onze wil bereidwillig te maken. Zie, dat is de opdracht waar wij als ouders ons op moeten richten in de opvoeding van onze kinderen. Het trainen om de wil te leiden in gehoorzaamheid aan de Heer. Wij trainen de wil van de kinderen. We verbreken het niet, we verpulveren het niet, we stampen het niet uit. Trainen in gehoorzaamheid, zodat gehoorzaamheid normaal wordt. Dat het normaal wordt, dat het de gewoonte van de kinderen wordt. Dat gehoorzaamheid gegrift in de ziel staat, dat er patronen ontstaan, dat elke keer als dat kind gehoorzaamt, dat hij gewoon opnieuw door dat spoor heen getrokken wordt. Om hem helpt om die kras inderdaad dieper te zetten in zijn ziel, zodat hij zelf ook inderdaad dat gaat ondernemen. Zeggen, mijn wil zet ik op die kras die de Heer behaagt. Een kind zonder wil, mensen, kun je niks mee aan. We hebben die wil nodig. Dat zet iedereen en alles in actie. En de Heer is zo geduldig dat hij ons oefent in gehoorzaamheid. Weet u dat de Bijbel daar vol van staat? Maar laten we gewoon eens naar 2 Petrus 2:14 gaan. Was u in 1 Petrus? Ik weet niet meer waar u was. 2 Petrus 2:14. En daar zien we een stuk oefening. Een stuk training. De schrift laat ook zien dat het mogelijk is. Iemand kan getraind in de zonde zijn. Dat is het negatieve, maar het werkt hetzelfde. Iemand die leeft in zonde, die grift als het ware een verkeerd patroon continu in zijn ziel. En het werkt hetzelfde. Dat is identiek. En ik lees gewoon even vers 14. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen. Oftewel mensen die geen diepe wilsovertuiging hebben. Die worden verlonkt, die worden verleid door deze valse leraren. En ze hebben hun hart geoefend in hebzucht. Zie je dat? Geoefend in hebzucht. Volleerd in hebzucht. Deze zijn getraind in hebzucht. Dit is hun patroon van het leven. Dit doen ze automatisch. Elke keer als ze op tv komen, dan komt daar dat ding voor me langs. Zo van, wilt u de donatie storten, dan kunt u uw creditcardgegevens invullen en noem maar op. Die zijn volleerd daarin. Dat doen ze automatisch. Denk eens niet eens meer bij na. Ze zijn volleerd. Doorkneed in ongehoorzaamheid. Gelukkig is er ook het tegenovergestelde. Worden we uitgenodigd. 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7. Zal ik, oh wacht, ja, u mag erheen gaan, ik heb het nu al gezegd, vooruit, u mag, nee hoor. U bent vrij om daarheen te gaan. Ik wou u eigenlijk in 1 Petrus, of in Petrus houden, maar als u zo nog teruggaat naar Petrus, vind ik dat ook wel fijn. Er is ook, dit was een oefening in, mensen waren geoefend in ongehoorzaamheid. Maar Paulus roept eigenlijk Timotheus op om zichzelf te trainen in godsvrucht. Het laatste stukje van 1 Timotheus 4 vers 7. En dit is de opdracht van Paulus. Oefen jezelf in godsvrucht. Oefen jezelf in gehoorzaamheid. Dat is wat hij daar zegt. Oefen jezelf in gehoorzaamheid. Train jezelf in gehoorzaamheid. En wat zegt Petrus dan? En ik lees dat even voor. 1 Petrus hoofdstuk 1 14. En word als gehoorzame kinderen. Het is heel, zelfs in de Bijbel vinden we die versen die inderdaad gewoon zeggen van, ja, maar een gehoorzaam kind is heel normaal. 1 Petrus 1, 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Een gehoorzaam kind is degene die zich oefent in gehoorzaamheid. Die getraind is en volleerd is in gehoorzaamheid. En dat gebeurt op het hartsniveau. Goed en slecht. Het gebeurt op het hartsniveau. Hoe meer wij blijven zondigen, wandelen in ongerechtigheid, wij trainen ons op dat punt in ongerechtigheid. Dat is hetgeen waarom we het om moeten gooien. Inderdaad, oefening godsvrucht om in onze ziel elke keer die kras te maken, zodat het gewoon wordt. Als je nu kijkt in onze relaties, hoe we met elkaar omgaan, Dan komen mensen wel eens van buiten en zeggen, jullie zijn zo aardig met elkaar. Waar eigenlijk zeggen, ik weet niet beter, dit is hoe we normaal spreken aan de oudste raad. Dit is hoe normaal wij met elkaar omgaan. Dit is geen show. Dit is hoe we normaal doen. We weten niet beter. Voor anderen is dat zo. Maar zeg, dat ook kan. Dan zie je dat het gewoon zo lang ingesleept is. Dat je niet meer beter weet. Relaties, huwelijken, kinderen, hoe je ermee omgaat. Laten we nog één afsluiting maken met Spreuken 22 vers 6. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen om te laten zien dat gehoorzaamheid begint in de jonge jaren. Het begint bij kinderen. Kinderen zijn iets unieks. Ja. Spreuken 22, 6. Waarschijnlijk het meest geciteerde en gebruikte vers vanuit de Spreuken in opvoeding. Oefen een knaap. Zo ken ik hem dan. De NBG. We lezen vandaag de HSV vooruit. Een jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ik vind het niet de mooiste vertaling, maar ik zal zo uitleggen waarom. Oefen een jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daar niet van afwijken. En wat lees je daar in het beginstuk? Oefen die jonge man overeenkomstig zijn leven weg. Het laat een beetje open wat de levensweg is. Is dat zijn eigen natuurlijke talenten of wat hij zelf wil en oefen hem daarin. Ja, zo van als ouders moet je kind observeren wat de capaciteiten, talenten zijn en gaven en hoe die er gemaakt hebben. Dan moet je hem heen sturen. Dat is niet het punt hier, hè? Het gaat hier niet over wie hij is, maar wat hij moet doen. Het trainen in de weg van de wijsheid. Dat is de hele boek Spreuken. Trainen in de weg van de wijsheid. Eigenlijk staat er dit. Train een kind in de weg die hij moet gaan. Ook als hij oud is, zal hij daar niet van afwijken. Dit is een algemeen principe. Spreuken zijn altijd algemeen. Dit is een truïsme. Nieuw woord voor u. Staat in de Vandalen. Een truïsme. Een algemene stelregel. Een algemene waarheid. Die niet altijd bij iedereen ook exact volgt. Maar een algemeen iets. We kunnen zeggen, elke Vlaming betaalt belasting. Dat klopt. Dat is een algemene stelregel. Maar wat staat hier? Stuur een kind in de richting die hij moet gaan. Laat hem vroeg beginnen met die paden aan te leggen. En weet u wat het woord oefenen hier is? Waarom stop ik hier ook even? Het woord oefenen in de Hebreeuwse tekst betekent eigenlijk begin. Start met een jong iemand, maar doe het vanaf het begin. Het is niet van wel als hij 15 jaar oud is en hij is knaap, om het zo maar even te zeggen. Als wij denken dat die leeftijd erbij hoort, begin dan maar eens een keer. Nee, het gaat over, dat woord spreekt heel, heel specifiek over het begin. Begin bij een kind aan het begin, bij de inauguratie, bij de geboorte. Wat als het kan voor de geboorte? Dat kan niet, hè, man. Begrijp wat ik bedoel. De nadruk ligt op vroeg beginnen, vanaf het begin, prille begin. Daar is de grootste winst te behalen. Weet u waarom? Kinderen hebben iets unieks. Buiten ons. Ja. Kinderen zijn uniek. Ten opzichte van u en mij. Wij hebben patronen in ons leven. Kinderen hebben dat niet. Een kind wordt patroonloos geboren. Dit is in dat opzicht, de graveerpen heeft bij hun nog geen sporen in hun ziel gezet. Heeft nog geen ijzer geëtst. Er is nog niks geëtst op hun blanco ziel. Ah ja, zegt hij, maar wacht even, kinderen zijn toch, worden toch geboren in ongerechtigheid. Dat zijn toch, ze krijgen toch de zondige natuur mee. Ja. Kalm dan. God noemt die jonge kinderen in de Bijbel onschuldig. Als de kinderen in Jeremia hoofdstuk 3, kinderen werden geofferd aan Moloch, dan zegt hij onschuldig bloed. Nou, dan komen wij met onze Calvinistische Calvijn-triologieën onder onze armen en zeggen, oh, die zijn wel kinderen van de dood. Dan zeg ik, wacht even, God zegt dat het onschuldig bloed is. Hij zegt zelfs tegen Nineveh, 120.000 kinderen die links van rechts niet kunnen onderscheiden. Daarom heb ik de stad niet veroordeeld. Kinderen van heidenen noemt hij zelfs mijn kinderen. Een kind wordt niet geboren als is niet volleerd in de weg van de zonde. Ja, hij neigt daarna en dat doet hij automatisch, maar hij is daar niet in volleerd. Kinderen hebben iets unieks. Het heeft nog geen diep gesleten patroon van ongehoorzaamheid. Daarom zijn kinderen schitterende parels om de graveerpen van Gods woord te pakken. En met die prille handjes van hun die pen over te geven en ze voor te doen en te sturen hoe ze die in hun ziel mogen gaan graveren. En dat zullen hele dunne krasjes zijn in het begin. Maar oefen een knaap, oefen een jonge man, oefen een jongeling zo vroeg mogelijk en begin te krassen. Want als hij oud is, weet hij niet beter. Dan weet hij niet anders dan, dit is toch de weg van de Heer? Oh, en in dat opzicht staan ouders feitelijk boven hen. Wij zijn, ze kijken naar ons en ze moeten naar ons gehoorzaam zijn. Als waren wij God over hun. Als ze ons zien en aan ons gehoorzaam kunnen zijn. Dan is het heel aannemelijk dat je die gehoorzaamheid kan verplaatsen en zeggen. Maar als je mij gehoorzaamt, dan gehoorzaam je ook de Heer. En zo leren ze beide in één klap. Mensen, dat is Gods doel voor kinderen. Gehoorzaamheid uit gewoonte. Routinematige gehoorzaamheid. Als eerst aan ons als ouders. Hè? Uw kinderen zullen nooit verder groeien dan uw gehoorzaamheid. Wij zijn het fysieke object waar ze dan kunnen zien hoe de graveerpen te handelen. En hoe we die in onze eigen ziel krassen. Hoe standvastig we zijn als een Caleb en een Jozua of zijn we wel eens de 10 anderen. Ze kijken naar ons. En aan de kinderen kan ik heel eenvoudig zeggen. Ze zijn er bijna niet. Er zijn nog een aantal die bij je ouders inwonen. Pak de graveerpen en begin te krassen. Want kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Maar waarom dan? Daar kom ik volgende week op. Maar ik kan het heel eenvoudig zeggen. Want dat is juist. Kent u de Heer Jezus als verlosser? Pak de graveerpen. Ga aan het werk. Als u hem nog niet kent, heeft u niet de macht. Heeft u niet de graveerpen in de hand gekregen om het woord van God op uw hart te schrijven. U moet eerst naar het levend woord, naar Jezus Christus. Hoor de roepstem in uw hart die we vanochtend gehoord hebben. Vul uw eigen naam in. En vraag en smeek, Heer, roep mij in mijn hart. Dat Hij u mag trekken uit de diepe duisternis, een nieuw hart mag geven en dat u bij Hem mag komen om te leren wat het is om in gehoorzaamheid te wandelen. Vader, u eist vanuit uw heerlijke, glorieuze heiligheid, uw absolute rechtvaardigheid, eist u volmaakte gehoorzaamheid. U eiste dat van alle mensen en u eiste dat van uw zoon. En er is maar één. Er is maar één die over de finish gegaan is. Die cum laude geslaagd is. Onze enige hoop. Onze enige Heer. Jezus Christus volmaakt, gehoorzaam geweest. U heeft uw standaard niet verlaagd. U heeft hem niet gematst. U heeft hem niet anders behandeld omdat het uw zoon was. U liet geen binnenbochten nemen. U antwoordde niet op de vraag van uw zoon. Van mag deze beker aan mij voorbij gaan, Heer? Als het... Maar het was uw wil dat hij naar het kruis ging. En hij ging gehoorzaam. Tot in de dood. Dat is onze hoop, Heer. Dat is onze hoop. Daarin vinden wij ook de bekrachtigende genade om in de voetsporen van Jezus Christus te wandelen in gehoorzaamheid. En waar wij struikelen, strompelen en vallen, vallen wij niet terug. Naar af. Dan worden we opgevangen door de vergevende hand van onze Heer Jezus Christus, die ons weer rechtop zet, vergeeft. Wij belijden onze zonden, wij breken ermee en we willen verder groeien. Om inderdaad een patroon van de gehoorzaamheid in onze ziel te etsen. Dat we dat doen met uw genade, Heer. In onze levens, maar ook in de levens van onze kinderen. Uit genade, Heer Jezus. Want u bent onze hoop. U bent onze verlosser, u bent onze Heer. Wij hebben u lief. We houden van u. U bent zo'n mooi voorbeeld, Heer. U kent ons door en door waar we struikelen, vallen en strompelen. Ieder persoonlijk. Maar we kunnen gaan naar uw troon van genade. Voor bekrachtigende genade en voor vergevende genade. Wat een zegen is dat, om zo te mogen leven. En met elkaar mogen optrekken. Elkaar aansporen en aanmoedigen. Om de Heer te volgen. Om aan Hem vast te houden. Om niet vanaf te wijken, niet links en niet rechts. Maar Christus te volgen. In zijn naam bidden wij, Vader. Amen.